Welkom en leuk dat je weer luistert naar Nienke Bespreekt Het, met Nienke Dekkinga. In deze podcast blijft geen onderwerp onbesproken rondom kanker, zelfbeeld, relaties en seksualiteit. Bij mij is alles bespreekbaar en niets taboe. Heb je kanker of kanker gehad en wil je je liefdesleven een boost geven? Dan is deze podcast voor jou.
Vandaag heb ik Barbara Hartering in de podcast aflevering. Barbara en ik kennen elkaar al een tijdje. We zaten net even uit te rekenen van wanneer dat was. Wij hebben samen de opleiding tot consulent seksuele gezondheid gedaan. Zo om en erbij 10 jaar geleden. Ik was toen nog van huis uit fysiotherapeut en Barbara vanuit de oncologie consulent. Nou, vandaag gaan we het meer over jouw functie hebben daarin. En voordat we gaan starten, wat ik altijd als eerste vraag stel aan al mijn gasten. Ja, welke rol speelt intimiteit en seksualiteit in jouw leven? Of in jouw werkende leven?
In mijn werkende leven? In mijn werkende leven wel een belangrijke rol. Ik heb te maken met patiënten die wel door behandeling of door medicatie wel beperkt worden op het gebied van seksualiteit en intimiteit. Dus ik zeg altijd tegen patiënten, seksualiteit en intimiteit is een groot onderdeel van kwaliteit van leven. Dus we kijken niet alleen naar pijn, misselijkheid, dat soort klachten. Maar ook op dit vlak kijk ik bij de patiënten mee. Dus ja, dat heeft in mijn werk wel een grote rol. Ja,
mooi. Ja. En ik vroeg me ook af, want toen we elkaar leren kennen, was jij oncologieconsulent. Wat was voor jou de reden om de opleiding te gaan doen tot consulent seksuele gezondheid?
Nou, ik merkte dat patiënten toch af en toe wel vragen stelden. Dat waren wel dan de patiënten die dat ook echt durfden. Maar dat ik als verpleegkundige eigenlijk niet heel goed antwoorden wist. Ging ik naar specialisten toe om antwoord op de vragen te krijgen. Ja, dan kreeg ik eigenlijk ook daar geen reactie op. Dus ik merkte, ja, er is gewoon weinig kennis over het onderwerp en ook weinig kennis over hoe maak je het bespreekbaar. Dus dat maakte wel dat ik dacht van nou, dit gaat meer waarde hebben voor het Deventer ziekenhuis.
En is dat in de praktijk ook zo gebleken? Dat
ja, zeker. Meerwaarde... Ja, dat is zeker zo gebleken. Ik weet niet of ik dan al te ver vooruit loop, maar ik heb vorig jaar is een onderzoek afgerond vanuit Universiteit Amsterdam. En daar hebben wij als ziekenhuis aan meegewerkt. Dat heeft een paar jaar gelopen. En dat ging over het bespreekbaar maken van seksualiteit, seksuele problematiek bij patiënten met een ongeneeslijke ziekte.
Een ongeneeslijke ziekte.
Dus patiënten die in een palliatieve setting zijn. En daar werkten meerdere ziekenhuizen aan mee. We kwamen ook regelmatig bij elkaar als ziekenhuizen. En daar waren wij als Deventer ziekenhuis met een consulent seksuele gezondheid of iemand met die achtergrond. En volgens mij was het Eindhoven ziekenhuis ook. Andere ziekenhuizen niet. En daar merkten we dus heel erg dat zowel het ziekenhuis Eindhoven als Deventer ziekenhuis eigenlijk niet zo heel veel problemen ervaren op het gebied van het bespreekbaar maken van seksualiteit. Okay. Dus dat was mooi om te zien, vond ik. Daarin zagen we ook echt een meerwaarde.
Toch ook het verschil met de andere ziekenhuizen.
Ja, andere ziekenhuizen, ja. Ja.
Maar ik denk dat, zijn er ook bij jou, op jouw afdeling ook meer die de opleiding hebben gedaan? Of ben jij het aan het verspreiden in het ziekenhuis, jouw kennis?
Ik verspreid het in het ziekenhuis. Dus het is zo dat het is geen officiële functie bij ons in het ziekenhuis. Seksuele hulpverlening is helaas ook onvergoede zorg. Dus dat maakt
dat is jammer,
dus voor een ziekenhuis totaal niet aantrekkelijk is eigenlijk om daar... om daar een poppetje op te zetten, zeg maar.
Ja.
Dus ik verspreid het vanuit mijn functie als verpleegkundig specialist. En ik moet zeggen dat de meeste specialisten, verpleegkundigen, andere specialismen in het ziekenhuis mij heel goed weten te vinden ondertussen, hoor.
Oké, dus, dus als zij een vraag hebben rondom dit onderwerp, dan komen ze bij jou.
En ook verwijzingen. En patiënten die in een oncologische setting behandeld worden, ja, die zie ik gewoon. Dat is dan een consult waar het ziekenhuis niks voor krijgt. Maar er zijn ook wel patiënten die ik zie die geen oncologische setting in het ziekenhuis hebben. En ja, die zie ik dan ook wel. Ja, dat is dan eigenlijk een soort van, nou ja, goed, dat wordt dus niet gedeclareerd of zo. Maar ja, dat. Ik vind het belangrijk dat er aandacht is voor deze patiënten. Dus,
nou, ik denk, Dat kan ik alleen maar beamen, inderdaad.
Ja.
En als we een beetje kijken, deze podcast is met name voor vrouwen die in een oncologietraject zitten of net een oncologietraject achter de rug hebben. Ja. Wat voor vragen heb jij zo in de loop der jaren gekregen?
Ja, ik zie dus mannen en vrouwen, maar vanuit de vrouwelijke groep, met name vrouwen die behandeld zijn voor borstkanker of voor een vorm van gynaecologische kanker. En dat kan zijn van geen vertrouwen meer hebben in je eigen lichaam, onzekerheid, maar ook pijn bij het vrije, door vervroegde overgang, allerlei klachten die invloed hebben op de seksualiteit. Maar ook wel problemen die ontstaan in een relatie. Hè? Dat je ziet dat de rollen binnen een relatie veranderen. Ook patiënten die na bestraling, dan heb je het meestal over de gynaecologische vormen, na een bestraling veel klachten hebben. Met betrekking tot verkleving of weefsel wat stugger is geworden, vaginaal. Mm. En daar die vrouwen begeleid ik dan. En dat kan heel praktisch zijn, hè, van het uitleg geven over pelottentherapie of uitleg geven over medicatie met betrekking tot vaginale droogheid.
En als we het eerst even specifiek hebben, want je noemde al, hè, bij gynaecologische kanker en dan bestraling. Is het dan ook met name de brachytherapie die dan veelal de klachten veroorzaken?
Ja, het is met name de brachytherapie die dat doet. De inwendige bestraling dus. Hè.
Ja.
En daar is altijd best wel weinig aandacht voor geweest. Vrouwen krijgen wel vanuit de radiotherapeut, dus de bestralingsarts, te horen van, hè, je kunt wat met een tampon doen om in ieder geval te zorgen dat je vagina in ieder geval niet helemaal verkleefd of dicht groeit. Maar dat is het. En het heeft wel iets het heeft iets meer aandacht nodig. Dus vrouwen moeten daar ook. Het kan ook heel eng zijn of heel spannend zijn om daar weer wat naar binnen te krijgen. Een behandeling kan heel traumatisch zijn geweest.
Ja.
Daar heb ik meerdere sessies voor nodig om vrouwen daar weer wat zelfvertrouwen in te geven, zeg maar.
Ja, ik denk dat het wel heel mooi is wat je noemt, ook het zelfvertrouwen op je lichaam weer. En je noemde ook al eventjes pelottentherapie.
Ja,
kun je daar iets meer over vertellen?
Ja, pilottes, dat zijn eigenlijk, hoe omschrijf ik het? Ja, ik begin met mijn vinger. Maar uiteindelijk, dat zijn eigenlijk, vroeger waren ze van hard kunststof. Gelukkig heb ik ze tegenwoordig van heel zacht, wat is dat materiaal? Van dat buigzame,
Het is niet siliconen, denk ik, maar...
Ja, siliconen. Ik ben een beetje siliconenachtig. Heel soepel materiaal, heel zacht. En die pilottes kunnen vrouwen gebruiken om in ieder geval de vagina-ingang weer wat soepel te krijgen. En ook te ervaren hoe dat weer voelt. Want direct penetratie door een penis kan heel pijnlijk zijn. En dat durven heel veel vrouwen ook niet. En met pilottentherapie gaan vrouwen oefenen eerst met een hele kleine pilotte. Dus zo groot als een vinger bijvoorbeeld.
Omdat een klein staafje.
En dat na gelang de tijd en ook hoe ze zich voelen en hoe het voelt, kunnen ze dat gaan opvoeren naar een iets grotere maat. En er zijn ook vrouwen die op een gegeven moment zeggen, nou, ik ga het nu over tot of daadwerkelijk penetratie, gewoon seks met de partner, om te kijken of dat weer oké voelt. Er zijn vrouwen die zeggen, nou, ik ga nu over op een vibrator die ik thuis nog heb liggen, wat oké voelt. Dat zo'n traject ga ik dan in. En die pilottes, ik heb ook altijd voorbeelden, dus ik laat ze ook zien. Ik laat verschillende sets zien. Ik vertel ook waar ze kunnen bestellen, wat de kosten zijn. Nou ja, goed, dat. Ja.
Dus echt ook wat praktische informatie en hoe ze ermee om kunnen gaan.
Ja, precies. En ik merk dat heel veel vrouwen het al fijn vinden dat bij mij gewoon in de spreekkamer kan alles gezegd worden. Ik benoem ook alles. En ik spreek ook altijd af, hoe zullen we het noemen? Hè? Ik bedoel, de een vindt het, wat voor termen ben je gewend om te gebruiken voor je? Ja. Heb je het over vagina of noem je het anders? Dus daar wil ik ook dat vrouwen zich dan gewoon vertrouwd in voelen. En een aantal sessies doen we dan, ja. En gelukkig vaak met heel goed resultaat.
Kijk, dat is in ieder geval belangrijk om te weten. Want volgens mij is het ook wel belangrijk dat vrouwen er ook niet te lang mee wachten, geloof ik, hè?
Nee, dat klopt. Dat mogen ze echt wel een week of... Nou ja, in het begin heb je kans op bloeding inwendig, omdat het slijmvlies er nog helemaal kwetsbaar is. Maar eigenlijk kun je niks kapot maken. Maar ik zeg altijd wel, het moet wel oké voelen. Dus na een week of 5, 6 mag je echt wel beginnen naar de laatste bestraling. En er zijn ook als vrouwen die al eerder willen beginnen, zeg ik, nou begin maar desnoods gewoon met je eigen vinger als dat oké voelt. Maar of met die kleinste pilotten gewoon. En dan zeg ik, maak me lekker warm onder de kraan en, of doe er een beetje glijmiddel overheen. En dan, dan mogen ze al starten, ja.
Ja.
Het advies wat ze van de radiotherapeut krijgen, en dat is echt wel een wat ouderwets advies, dat wordt niet altijd meer gegeven hoor, was een tampon met vaseline in smeren en naar binnen brengen. Maar het nadeel van een tampon is, als daar vocht in komt, gaat dat uitzetten. En het is heel kwetsbaar gevoelig gebied. En als je hem er dan uithaalt, ja, daar kun je misschien iets mee voorstellen. Dat is echt niet fijn.
Nee.
Dus dat is een therapie die ik niet adviseer.
Nee, volgens mij, net wat je zelf al zei, is dat een beetje een achterhaalde vorm van...
Ah, ja. Je hebt ze er nog tussen zitten hoor, die dat advies geven.
Toch nog wel, ja.
En als patiënt, als vrouw ben je dan, je bent natuurlijk heel erg afhankelijk van welk advies je krijgt. Dus ja, als dat het advies is, snap ik ook dat dat is wat je gaat proberen.
Ja, nou ja, dat vind ik ook zo belangrijk dat jij dan nu ook in de podcast bent en ook zegt van, hé, het kan ook anders. Want die pilotjes zijn er al jaren en ze worden ook steeds beter. Je gaf al aan, eerst had je inderdaad van die hele harde, beetje plasticen, de blauwe geloof ik, toentertijdig. En nu zijn je inderdaad... Wat mooier van vorm, van kleur. Ja. Het voelt wat prettiger aan. Ja. En het is ook zo belangrijk, niet alleen om volgens mij om te kunnen vrijen, hè, de penetratieseks, maar ook, hè, voor onderzoek.
Ja, precies.
Om de vagina open te houden daarin.
Ja. Nou ja, dat je ook weer daar wat, dat je dat niet een traumatisch iets wordt. Hè. Als je voor controle gaat en er wordt inwendig onderzoek gedaan, dat niet iets is waar je dan wat een traumatisch iets gaat worden.
Ja, en je noemde het ook wel eventjes, hè? Soms kan het ook wat gaan bloeden.
Ja.
Hè? Bij de start, is dat dan nog heel erg erg of kan dat er gewoon een beetje bij horen in het begin?
Nee, dat is niet erg en dat kan er ook bij houden, maar ik zeg altijd wel, dat is wel ook een teken dat het gebied nog heel kwetsbaar is. Dus geef je lijf dan ook weer eventjes de kans om te herstellen. En ja, vooral in het begin, doe het heel rustig aan. Gewoon 1 keer in de week bijvoorbeeld eens proberen. En als je merkt, nou, het gaat oké, ik heb geen bloedverlies meer, dan kun je het wat langzaam gaan opvoeren. En uiteindelijk is zelfs het advies om gewoon iedere dag dat wel te doen. Vooral ook je gevoel daarin volgen.
Ja, dat is denk ik wel het belangrijke, dat het gevoel kan soms wel best wel afgesloten worden door alle behandelingen. En je noemde al, hè, de gynaecologische kanker, maar ook de borstkanker. Wat voor soort vragen krijg je van vrouwen met of na borstkanker?
Dat zijn eigenlijk twee groepen. Dat zijn vrouwen die na een borstamputatie echt de verandering van hun lichaam heel moeilijk vinden. En ook moeilijk vinden omdat weer, ook samen met de partner daar weer zich prettig in te voelen. En de andere groep zijn vrouwen die door een hormonale behandeling... merken dat ze het met name te maken krijgen door vaginale droogheid en minder zin. Dus echt zeggen, ja, ik had voor mijn libido is echt wel veranderd vergeleken met voor de behandeling. En sommige, ja, weet je, wat ik bij veel vrouwen merk is dat ze vooral in het begin staan ze in de overleefstand. Je krijgt natuurlijk vreselijk nieuws, je hebt borstkanker. En daar wil je zo snel mogelijk wat aan gaan doen. Dus vrouwen gaan starten met behandelingen, operatie, chemotherapie, hormoontherapie, bestraling. Dan sta je in die overleefstand. En als dan een behandeling achter de rug is, dan merk je dat de vrouw, probeer mijn dagelijks leven weer wat op te pakken. En heel veel dingen lukken dan ook wel. Hoewel heel veel vrouwen ook te maken krijgen met een verminderde energie. En dan dus ook geconfronteerd worden met veranderingen door bijvoorbeeld de hormoontherapie. En dan is het met name dus inderdaad verminderde libido en vaginale droogheid. Wat gewoon echt pijn kan geven bij het vrijen.
Ja. En heb je daar dan ook nog goede tips voor?
Als ik kijk naar verminderde libido, verminderd zin, dan is het wel, dan hoop ik altijd heel erg dat de partner meekomt. Die nodig ik ook altijd uit en hoop ik dat hij ook meekomt. Want ik merk dat heel veel stellen het lastig vinden, of in ieder geval gewoon merken dat ze daar samen moeilijk over in gesprek komen. En als ze bij mij zitten, ook na 3 kwartier zeggen, nou, heb ik voor het eerst eigenlijk ook fatsoenlijk, wel met jou erbij, maar fatsoenlijk met elkaar erover gesproken. En eigenlijk dat ze ook aangeven, ik had geen idee wat het voor jou betekende. En dat de partner dat ook zegt. En dan geeft vaak wel de patiënt, de vrouw aan, dat ze het vervelend vindt, ook voor de partner schuldig voelt. En dat eigenlijk best wel wat vaker zou willen vrijen. En dan ga ik uitleg geven hoe ze dat kunnen oppakken. Dus dat ze daar meer tijd voor vrij moeten maken dan dat ze vroeger gewend waren. Ontspanning is belangrijk. Zorg dat je in een relaxte setting zit. Dan ga ik daar wel wat uitleg over geven. En dat ook langere tijd nodig is voor het voorspel. Want ze kunnen nogal vochtig worden, vagina vochtig worden. Maar dat heeft meer tijd nodig. En wat vroeger heel spontaan snel ging, dat heeft nu meer tijd nodig. Dus dat leg ik dan uit. En ik geef ze oefeningen mee. Dat heb ik op papier staan, dan geef ik ze mee. Maar hoe ze toch... meer ontspanning en tijd kunnen vinden om dat voor dat voorspel.
En wat voor soort oefeningen zijn dat dan?
Nou, wat ik vaak doe is bijvoorbeeld streeloefeningen. Dus dat ik aangeef van, dat de partner bij de vrouw streeloefeningen. Dan zijn dat dan bijvoorbeeld met een veertje of met iets zachts, iets lekker zacht, fijn materiaal, waarmee je de ander gaat kriebelen en op die manier de tijd neemt om opwinding te krijgen. En ik bespreek dan ook, wat vind je fijn? Vind je bijvoorbeeld fijn om een muziek aan te hebben? Wat ik ook heel vaak zeg is, ga eens met z'n tweeën lekker onder de douche staan. En dan heb je warm water, je huid-op-huid contact is fijn. Probeer dat eens. Dus allerlei opties draag ik dan aan.
Ja, dus niet het standaard. Hè? Dus mensen zijn vaak gewend om op een bepaalde manier te vrijen.
Ja.
En nu moeten ze opeens gaan kijken van, hey, wat is er nog meer en wat vind ik wel fijn?
Was er vroeger een bepaald standje wat ze heel fijn vonden, wat nu ingewikkeld is. Hè? Bijvoorbeeld na een borstamputatie kan dat ingewikkeld zijn. En dan maak ik dat bespreekbaar, hè? Dat het nu bijvoorbeeld op een andere manier fijn zou kunnen zijn.
Ja, dus dat is ook eventjes... het weer samen ontdekken. Dus je merkt wel dat...
Ja, het samen ontdekken. En ook met name dat ik probeer duidelijk te maken dat ze daar ook... Dat het belangrijk is dat ze het samen bespreekbaar maken. Dat is echt lang niet voor iedereen even makkelijk. Bespreekbaar maken. Dat ze ook leren om uit te spreken. Nou, wat vind ik wel fijn? Wat vind ik niet fijn? Wat voel ik daarbij? Wat maakt me onzeker? Dat absoluut resultaat oplevert. En ik zeg ook, probeer ook niet meteen een enorm succes. Verwacht niet meteen een heel succes. Groot succes, maar ga het als kleine succesjes zien. Hè? Dus dat je, maar misschien snap je wat ik bedoel. Je moet niet meteen een enorm wonder verwachten.
Je moet niet opeens een gigantisch spetterend orgasme verwachten. Nee, en dat alles fantastisch verloopt. Ja. Dat je gaat leren wat is wel fijn. Hoe kun je dat doen?
Ja, en er zijn ook wel vrouwen die met name aangeven, het is vooral de pijn bij het vrijen. Ik heb nog wel zin, maar het doet vooral pijn. Wat ik dan voorschrijf, zijn vaginale ovules die ze kunnen inbrengen. Wat ervoor zorgt, daar zit hyaluron in, wat ervoor zorgt dat het gewoon weer wat vochtiger wordt. Dat heeft ook wel wat tijd nodig en dat is eigenlijk een soort... kuurtje, zeg maar. Dat moeten ze een langere tijd gebruiken. Heb ik ook al meerdere keren in die periode contact met ze. Hoe gaat het? Hoe bevalt dat? Ik geef dan ook advies over gebruik van glijmiddel. Nou, dat soort dingen.
En zoals je zei, die vaginale ovules. Ik denk glijmiddel, dat kennen de meeste mensen.
Ja.
Ja. De vaginale ovules, wat ik ervan weet. Hè, dat is ook meer om de vaginale droogheid die ook gedurende de dag er kan zijn. Hè, om die vagina-wand weer wat in een betere conditie te krijgen, toch?
Ja, precies. Want het zijn vaak vrouwen die dus pijn hebben bij het vrijen. Maar als ik doorvraag bijvoorbeeld ook zeg, als ik langere tijd op de fiets zit, is ook niet echt heel erg lekker.
Het jeukt wat.
Dus die zegt, het voelt gewoon niet prettig. Het is gewoon een pijnlijk gevoel. Bij die vrouwen ga ik daarmee beginnen. Dus wat ik doe met patiënten kan heel praktisch zijn. Hè, dus gewoon, hè, dus bijvoorbeeld met wat hulpmiddelen ze weer op een goede weg zien te krijgen. Of toch ook echt wel wat gesprekstherapie. En dan
Ja.
het liefst met partner erbij.
Ik denk dat dat wel een hele belangrijke is. En zoals nog om even terug te komen nog op die vraag naar de ovules, zijn dat iets wat ze ook zelf in een drogist kunnen kopen? Of moet dat voorgeschreven worden door jou?
Ja, ik schrijf het voor. De meeste apotheken moeten het bestellen, hoor. En ik zit nou heel hard na te denken wat nou de naam is. Want we hebben meerdere. En ik heb altijd proefsetjes bij mij in de kamer liggen. Dus dan geef ik ze altijd eerst een doosje mee waar ze een week mee vooruit kunnen. En als dat bevalt, schrijf ik het voor. En daar zitten, dat wordt niet vergoed door de verzekering.
Nee.
Maar dat zijn kosten die voor de meesten wel te doen zijn. Vooral omdat het ook maar voor een beperkte tijd nodig is. Dus daar zit niet een medicijn in. Het is echt op natuurlijke basis. Dus
ja,
daar zitten,
dat is natuurlijk ook wel belangrijk.
Zitten geen hormonen in. Het is puur het toevoegen van eigenlijk van hyaluron. Hè, het vrouw-eigen stofje is wat voor vochtigheid zorgt, die we dan toevoegen. Ja.
Nou, dat is goed om te horen, inderdaad. En daarnaast dus glijmiddel, dus soms wat praktische adviezen, gesprekstechnieken. Nou, wat je zelf al zei, ook belangrijk dat de partner meekomt.
Ja.
Heb je ook het idee dat ze ook veel aannames hebben, die ze niet bij elkaar toetsen?
Ja, zeker. Ja, omdat heel veel stellen, en dan heb ik het over stellen, als heel veel stellen, als je het hebt over seks, dan zeg ik altijd, ze doen het, maar ze praten er niet over. En dat is bij heel veel mensen natuurlijk zo. Als het gewoon leuk is en gezellig en het gaat zoals het gaat, dan hoef je het ook niet per se over te hebben. Maar als het niet meer zo makkelijk gaat, of de een loopt daar wat vast in, ja, dan is het wel belangrijk dat je er wel over praat.
Ja.
Voor de een is dat makkelijker als voor de ander. En ik moet zeggen, over het algemeen zijn die gesprekken superleuk. Dan gaat het ook heel goed. En ja, daar zitten ze ook wel eens met rode oortjes tegenover me. Maar dan denk ik, nou ja, goed, dit hebben we wel bereikt. Hè, door gewoon het over te hebben en ook te merken dat dat ook wel weer wat prikkelt of zo. Hè, als je het erover hebt, dat kan het al opleveren.
Nou ja, het is zeker ongetwijfeld een goed gespreksonderwerp ook onderweg naar huis, denk ik, als we zo'n gesprek hebben gehad.
Zeker, ja.
Maar ik denk dat daar al een winst in zit, hè, dat ze het erover gaan hebben.
Ja, precies. Dat is ook zo. Ja, en weet je, en ik maak ook wel dingen bespreekbaar als wat kan voor opwinding zorgen als het samen niet lukt. Ja, dat eventueel een speeltje of iets dergelijks, seksueel prikkelend is, dat kan helpen. Tot zelfs samen een pornofilm kijken. Ja, ik bedoel, zelfs dat adviseer ik dan. Als ik zeg van, je moet een beetje gaan zoeken. Hè, wat prikkelt je? Wat wil je ook met z'n tweeën? Zijn er mensen die zeggen, nou, dat wil ik absoluut niet. Maar dat soort dingen maak ik allemaal wel bespreekbaar. Ja.
Nou, ik denk dat het ook heel belangrijk is. Welke wensen heb je op dit gebied en welke grenzen heb je op dit gebied?
Ja, precies. Ja.
En ook belangrijk om dat van elkaar te weten, inderdaad.
Ja.
We hebben het nu over stellen gehad, maar er zijn natuurlijk ook nog singles.
Jazeker, ja. Dus ook daarmee, met mijn patiënten, mannen en vrouwen, bespreek ik dat altijd. En geef ik ook altijd aan dat als ze daar vragen over hebben, op het gebied van seksualiteit, dat ze altijd bij mij kunnen stellen. Het is zelden dat een single bij mij komt. Ja, voor pelottentherapie wel, maar niet zozeer als ze vastlopen op seksueel gebied, qua bijvoorbeeld de vaginale droogheid of pijn met vrije zijn, is toch vaak meestal wel iemand die in een relatie zit. Maar ik had laatst een patiënt, was wel een man hoor, maar die bijvoorbeeld aangaf, goh, ik wil best wel gaan daten, maar ik vind dat heel ingewikkeld. Toen kwamen we samen achter dat er een dating site is voor mensen met een chronische ziekte of met dan zijn we samen een beetje zo gaan zoeken naar wat voor opties zijn er dan. Nou ja, en dan geef je iemand wel weer even net die handreiking waarmee die weer even verder kan. Dus ik ben daar ook niet alleen in. En wat ook heel fijn is, ook voor alleenstaande, maar ook voor stellen, is ook lotgenotencontact. Dus het lezen dat ervaringen lezen. Ja, hoe gaan anderen ermee om? Dus dat singles, die zie ik ook wel inderdaad.
Ja, toevallig heb ik juist inderdaad twee singles die het alle twee heel erg belangrijk vinden om nog seksueel actief te zijn. Want we gaan natuurlijk altijd vanuit dat nog een beetje de westerse mentaliteit seks hoort binnen het huwelijk of binnen de relatie.
Ja.
Maar die zeiden van ja, ik was ervoor, ik was nog geen 30 toen ik het diagnose kreeg.
Ja.
En ik vond het hartstikke leuk om na een feestje met iemand mee naar huis te gaan. En ja, dat zorgt nu voor problemen. En ik denk dat we daar soms als zorgprofessionals nog wel eens iets meer aandacht voor mogen.
Ja, zeker. Zeker. Ik heb toen ik mijn opleiding tot verpleegkundig specialist ging afronden, toen heb ik mijn eindonderzoek gedaan over homoseksualiteit en prostaatkanker. Met name de problematiek waar het tegen aangelopen wordt. En ik moet zeggen, ik heb toen in het hele land mannen geïnterviewd. En toen kwam ik er ook achter dat binnen die groep vooral ook de singles daar ook echt wel vastliepen. En vooral in het datingcircuit. Hoe ga je om met als je geen erectie meer kunt krijgen, dat soort dingen. Dus wat mijn ervaring heb ik daar iets meer in bij mannen als bij vrouwen. Maar ja, ik zie vanuit mijn professie ook meer mannen.
Ja. Ja, dat is nu even wat meer. Nou, ik merk dat ook wel hoor. Ik had toevallig hiervoor, die komt 1 oktober uit, een dame met palliatieve borstkanker. En zegt ja, in de zorg, ik kreeg op een gegeven moment een brochure mee.
Ja.
Ik moest er met van alles stond erin. En er stond er dan ook wel een alineaatje over intimiteit en seksualiteit. Maar het was wel heel erg heteronormatief.
Ja.
Dan zegt ze, ik heb meerdere partners. Het gaat vaak over penetratieseks. Dat ik denk van ja. Er is nog wat meer op het palet.
Ja, dat
dan
klopt.
Penetratieseks.
Ja, nou misschien is dat wel. Ik weet niet of dat wat jou betreft een mooi bruggetje is. Maar er is nu onlangs een boekje ontwikkeld. Waar ik aan meegewerkt heb. Door Palliatief Netwerk Nederland. En dat is een themaboekje over intimiteit, seksualiteit. De titel is Bij een levensbedreigende ziekte. Dus het is voor een grote groep mensen. En ik moet zeggen, in dat boekje. Er wordt ook gesproken over homoseksualiteit, over single sex, over. Daar komen echt onderwerpen aan bod. Was voor mij echt wel een verfrissend. Dat ik dacht van eindelijk is een boekje waar echt wel meer in besproken wordt dan gewoon de huis, tuin en keuken seksueel.
Oh, mooi. Ja. En kwam dat naar aanleiding van het onderzoek waar je aan mee had gedaan, dat dit boekje is ontstaan?
Ik heb toen aan dat onderzoek meegewerkt en vanuit daar hebben we aanbevelingen, conclusies gepresenteerd ook aan het palliatieve netwerk bij ons in de regio. En toen werd er aangegeven, we zijn bezig met het ontwikkelen van een boekje over seksualiteit, wil je daaraan meewerken? Dus zo ben ik daar ingerold inderdaad. Ja.
En is die alleen bij jullie in de regio te verkrijgen of is die ook landelijk te verkrijgen?
Nee, hij is ook landelijk te verkrijgen. Ja, ik heb hem hier liggen, maar ik weet niet of het zinvol is als ik hem laat zien hoor, maar...
Maar dan moeten we hem ook even benoemen, want het is een luisterboek.
Ja, het boekje en het, dat heet Wat als je meer intimiteit wenst. En het is verkrijgbaar op, zal ik heel even kijken, op de website www.palvooru.nl.
Oké. Okay.
En die hebben meerdere themaboekjes op hun website verkrijgbaar. Het boekje is rond de 8 euro zijn de kosten. Maar ik weet, bij ons in het ziekenhuis hebben we bijvoorbeeld een voorraad. Wij geven het ook gewoon aan onze patiënten mee. Ik vind het echt een mooi boekje. Ik denk heel waardevol. Daar staan ervaringsverhalen in. Er staat lotgenotencontacten. Er staan tips bij wie je terecht kan. Allerlei opties. Er staan websites in waar je op kan kijken. Ja, dus het is een mooie aanvulling, denk ik.
Ja, goed om te weten inderdaad. Ik weet inderdaad ook dat het soms heel fijn kan zijn om gewoon een brochure mee te krijgen, dat je hem even in je eigen veilige omgeving thuis nog eens kunt bekijken. En ik kan me ook voorstellen, misschien voor verpleegkundigen of consulenten, die er misschien wat minder makkelijk over praten dan jij. Kijk, zo'n brochure is nog wel mee te geven wat dat betreft. En ook fijn om te horen dat hij ook wat inclusiever is.
Precies.
De hetero stellen inderdaad.
Ja.
En als we dan eventjes kijken nog, wat zou jij vrouwen willen meegeven die net in een traject zitten? Is dat ook iets wat je ook al aan het begin ook al intimiteit en seksualiteit bespreekbaar maakt? Of is dat pas later in het traject?
Ja, nee, ik maak het altijd meteen bespreekbaar en ik kom er ook steeds op terug. En ik merk dat er een verschil is. Ik weet dat de meeste artsen, specialisten wel het in het eerste consult bespreekbaar maken dat het invloed kan hebben op de seksualiteit. Nou, dat is eigenlijk de standaard zin die ze zeggen.
Nou, dat is in ieder geval wat.
Ja, dat is in ieder geval wat, maar daar niet meer op terugkomen. Dus dat stukje ligt echt bij mij. Ik zie de patiënten vaak in de follow-up. Dus de controles tussentijds en tijdens behandelingen doe ik. En dan kom ik daar steeds op terug. En wat ik eigenlijk altijd doe, is dat ik tegen patiënten zeg... Ik hoor van andere patiënten best wel vaak dat ze bijvoorbeeld pijn bij het vrij hebben. Of dat ze minder zin hebben. Of allerlei voorbeelden noem ik dan. En dan vraag ik aan de patiënt, herken je dat? Is dat iets waar je tegenaan loopt? Zou je het daarover willen hebben? En vaak helpt dat de patiënt heel goed om over die drempel heen te komen. Dat ze zeggen, ja, nee, dat herken ik. En dan ga ik checken van, wil je het daarover hebben? Heb je daar vragen over? En dan spreken we ook af dat ik daar bijvoorbeeld iedere consult wel weer even op terugkom.
Ja.
Ja.
En je merkt ook wel dat de mensen het ook fijn vinden dat jij erover begint.
Ja, ja, sommigen zijn echt opgelucht. Dat ze denken, oh, gelukkig. Ja, sommigen denken, weet je, dat... je had het toen straks over die aannames. Sommige patiënten geven ook aan van... ik dacht dat het echt alleen bij mij zo was. Of dat ze zich zorgen maken. Dat ze denken, oh, dat is echt niet goed. En is de ziekte actief? Dus allerlei hersenspinsels daardoor krijgen. En daar niet over durven spreken met hun zorgverlener.
Ja, dan zie je hoe belangrijk het is dat jij er als zorgprofessional over begint inderdaad.
Ja, precies. Ja. Ja, en ik ben ervan overtuigd dat bij ons in het ziekenhuis de meesten daarover beginnen. Want het voordeel is in ons ziekenhuis is dat als collega's een probleem signaleren bij een patiënt. Dus de meesten heb ik geleerd hoe ze het bespreekbaar kunnen maken. Ja. Dus wat ik net noemde. Als ze dan een probleem signaleren, dan verwijzen ze gewoon heel snel naar mij door.
Ja.
Dat is het fijne aan... een consulent seksuele gezondheid in het ziekenhuis werken.
Ja. Ja. En wat zou je als tip kunnen geven als ze nou niet zo iemand voor je hebben zoals jij, die daar als zorgprofessor over begint, hoe zouden zij erover kunnen beginnen?
Als de zorgverlener er niet over begint, dat is wel heel makkelijk gezegd, maar ik zou het toch echt benoemen, gewoon aangeven. Ik zeg altijd, als je vragen of problemen of klachten... vanuit jezelf bespreekt, daar kan niemand wat van vinden, zeg ik altijd. Dus als jij zegt van, ik voel dat, ik heb pijn bij het vrije, dan is dat een gegeven waar je zorgverlener iets mee moet. En ook absoluut, verwacht ik wel, op inspeelt en ook advies overgeeft. Of in ieder geval geruststelling. Maar ik snap ook heel goed dat het als voor een patiënt heel moeilijk is om dat zelf bespreekbaar te maken.
Ja.
Dus ja, het advies is het wel bespreekbaar maken. Ik weet, bij ons in het ziekenhuis werken we ook tegenwoordig met de Beter Dichtbij app. En ik weet dat in heel veel ziekenhuizen daarmee gewerkt wordt tegenwoordig. Dat is een app waarmee je dus eigenlijk rechtstreeks met je zorgverlener via de app contact kan hebben. Ja. Dat kan soms ook fijn zijn. Ja. En dan zit je niet face-to-face tegenover iemand. Ik krijg vaak van patiënten over andere onderwerpen, ook van bijvoorbeeld voor het consult al even een lijstje van, nou, dit zijn de punten waar ik het even over wil hebben.
Oh, okay.
Dat kan bijvoorbeeld ook schelen. Dan heb je het al eventjes neergelegd bij je zorgverlener.
Kan de zorgverlener er ook even over nadenken?
Ja, kan er ook even over nadenken en even op voorbereiden. En dat maakt het gesprek misschien ook makkelijker, wat laagdrempeliger, ja.
Ja, ik denk dat wel een mooie is. Ja. Als je zegt dat er meer ziekenhuizen met die app werken.
Ja, er werken meer ziekenhuizen mee. Ja. Dus dat zou ook een tip kunnen zijn.
Is er nog iets anders wat je vrouwen zou willen meegeven die in het traject zitten of die net klaar zijn met een traject, die tegen problemen of veranderingen aanlopen op het gebied van intimiteit of seksualiteit?
Wees er open over. Naar je partner, maar ook voor jezelf. Wat ik bij heel veel vrouwen merk, is dat veranderingen kunnen je beperken, maar kunnen ook weer iets opleveren. Dus wat ik vooral vrouwen die daar heel open en intensief mee bezig gaan, geven ook achteraf aan, nou ja, ik doe nou dingen op seksueel gebied die ik vroeger nooit deed. Dus het is mooi als je daar dan ook weer wat uit kunt halen, zeg maar. Wel makkelijk gezegd hoor, maar ik denk dat het belangrijkste is dat je het erover hebt.
Ja, dus echt met elkaar erover communiceren, met je partner.
Ja, met je partner of met
Professional.
een professional. Laat je niet van het kastje naar de muur sturen, zeg ik ook wel eens. Ja, Gert, het is niet zo dat het is veroorzaakt door een behandeling en daar moet je mee dealen. Nee, dat is altijd wel een manier waar we niet een oplossing, maar wel een way of living kunnen creëren voor de patiënt. Hè? Dat het weer leefbaar wordt, dat het weer toch leuk wordt, zeg maar, ook op het gebied van seksualiteit en intimiteit.
Ja.
En ook te kijken naar andere vormen van intimiteit bijvoorbeeld. Dat is ook altijd, vind ik ook altijd heel leuk met patiënten. Ja, op wat voor manier ben je alleen op seksueel gebied intiem met je partner? Of kun je ook andere vormen van intimiteit bedenken? Ja, dus daar heel creatief mee.
Toch die verbinding met elkaar te blijven voelen.
Ja, ik had laatst een patiënt, was een man hoor, maar die kwam samen met zijn partner. En die uiteindelijk zijn die een van de danscursus gaan doen met z'n tweeën. Omdat ze zeiden, ja, dat op die manier voelen we nog die intimiteit.
Ja, dus ook even het wat breder bekijken dan alleen.
Ja.
Ja, ik denk dat dat wel een hele mooie is om mee af te sluiten.
Ja, zeker.
Is er nog iets waar je zegt van, nou, daar wil ik nog even op terugkomen? Of zeg je van, nou...
Nee, ja, op zich wat ik nog wel toe zou willen voegen is dat ik ben heel erg fan van een website, Sick and Sex heet dat.
Oh ja, ken ik.
Die ken je, die heb je misschien ook al wel eerder genoemd in andere podcasts. Maar ja, dat vind ik gewoon een hele fijne website, een Nederlandstalige website. Waar je dus niet alleen op het gebied van kanker, maar over heel veel ziektes informatie kan vinden. En is laagdrempelig. Dus die noem ik altijd nog wel even. Dat is ook echt een website die ik echt adviseer een patiënt om daarna te gaan kijken.
Ja, nou mooi inderdaad.
Ja.
Nou, ik wil jou heel erg bedanken voor jouw tijd, maar ook inderdaad hè, de tips en de waardevolle informatie die je gedeeld hebt.
Ja.
Dus dank daarvoor.
Graag gedaan. Heel leuk dat je me gevraagd had.
Superleuk dat je weer luistert naar een aflevering van de podcast Nienke bespreekt het. En wil jij geen aflevering missen? Abonneer je dan op mijn podcast door op de abonneerknop te klikken. Zo ontvang jij automatisch een berichtje zodra er weer een nieuwe aflevering is gepubliceerd. En wist je dat ik ook regelmatig gratis webinars geef? En daarnaast kun je ook gratis een virtueel kopje thee met mij drinken, zodat ik met jou mee kan denken over jouw specifieke vragen en wensen. Interesse? Kijk dan eens op mijn website bespreekhetmetzorg.nl. En vind jij deze podcast interessant en ken je iemand die er baat bij zou hebben? Dan zou ik het enorm waarderen als je deze podcast deelt. En dit kan gemakkelijk door op de link te klikken en te delen. Ik vind het altijd heel leuk om berichtjes van luisteraars te ontvangen. Dus laat me vooral weten wat je van deze podcast vindt. Of je vragen of suggesties hebt. Of als een aflevering je een bepaald inzicht heeft gegeven. Dit kun je doen door een berichtje te sturen naar info@bespreekmetzorg. Of je kan een DM sturen via Instagram of LinkedIn. En op beide platforms kun je mij vinden onder de naam Nienke Dekkinga. Nogmaals, dankjewel voor het luisteren en graag tot de volgende keer.